Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer bijzondere aflevering op het programma staan, namelijk de geopolitiek van Noord-Korea. Dat bespreek ik natuurlijk met mijn goede partner en collega Rajiv Lakshmiprasad en met hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en analist Korea voor het Haagse Instituut Geopolitiek Nu, Remco Breuker. Remco, welkom terug.
Dankjewel.
Mag ik jou feliciteren met het boek dat je binnenkort gaat uitbrengen, De Wereld Volgens Noord-Korea, en ook de gisteren gestarte documentaire Big in Korea.
Ja, nee, dankjewel. Het is een beetje onwerkelijke tijd, zowel qua documentaire. Het is de eerste keer dat ik een documentaire maak. Super, maar echt heel iets anders. En een boek dat tegelijkertijd geschreven is. Het is niet een jaar dat ik ga herhalen qua intensiteit van werk, maar ik ben blij wat eruit is gekomen.
En wanneer kunnen wij het boek bestellen en waar?
Je kan het nu al bestellen en dan duurt het wel even voordat je het krijgt. 1 oktober is de officiële publicatiedatum. En je kan het bij alle boekhandels bestellen, bij bol.com, op de site van Ambo Antos, waar het uitkomt zelf. Waar je maar wil.
Kijk, uitstekend. We gaan de linkjes natuurlijk hieronder in de beschrijving plaatsen. Nog heel even over de documentaire. Die is gisteravond, zondag 7 september, uitgekomen. Big in Korea. Ik kan me voorstellen dat het toch wel spannend is, zo'n documentaire. Ik heb hem zelf in ieder geval bekeken en vond het heel erg leuk. En volgens mij is hij ook erg goed ontvangen tot nu toe. Onder meer in NRC en ook op sociale media. Ja, wat voel je er eigenlijk over? Wat denk je ervan?
Ja, ik ben één brok zenuwen en nervositeit. Ik ben dit niet gewend. Het is toch echt iets anders om op tv een duiding te geven over iets. Dat doet me niet zoveel. Maar een serie maken die jezelf draagt. Jezelf moeten terugzien, zien bewegen op het beeld. Dat is wel even echt wat anders. Ik ben er zelf nerveus over. Ik vond het heel leuk om te maken. Ik ben blij dat het af is en dat het nu oké wordt ontvangen.
Ja, wel meer dan oké. Okay. Volgens mij heel goed ontvangen. Er zijn in totaal 3 afleveringen. Die worden iedere zondagavond op NPO 2 uitgezonden.
Ja, om 9:10. Ja.
Kijk, uitstekend.
Remco, vorige week zagen we dat de SEO-bijeenkomst gaande was. En eigenlijk heel de wereld keek ernaar. Ook in Nederland werd een aantal dagen daarna nog over gesproken. En met name de rol die India speelde. En dat werd gezegd dat de draak en de olifant met elkaar moeten dansen. Nou, daar is dus heel veel over besproken. En eigenlijk wat ook interessant was dat 1 dag of 2 dagen later er een militaire parade was. Ter ere van eigenlijk de Chinese overwinning op het Japanse fascisme, zoals zij dat noemen. Kim Jong-un was er aanwezig. En ik denk dat Kim Jong-un de leider van Noord-Korea vaker in China is. Waarom is het eigenlijk dit keer bijzonderder dan eerst? Waarom werd er meer aandacht aan gegeven?
Ja, wat de vorige keer dat hij in China was, was hij daar alleen om Xi Jinping te spreken. Dat is op zich al redelijk bijzonder in de zin dat Kim niet het meest reizende staatshoofd is dat we kennen. Maar wat er nu belangrijk aan is, denk ik, is dat hij naar een bijeenkomst van allerlei landen is gegaan. Vladimir Poetin was daar ook, de halve wereld was daar. En dat laat wel heel erg duidelijk zien dat Noord-Korea een hele andere rol heeft in de internationale wereld dan we de afgelopen jaren gewend zijn te zien.
Oké. Okay. Dus je denkt, het idee is ook, want ik zag ook dat je in Nieuwsuur een stuk had, een scène had over dat Noord-Korea minder geïsoleerd raakt. Althans, die angst is er. Heel kort, denk jij dat Noord-Korea steeds minder geïsoleerd raakt?
Ik denk dat het niet geïsoleerd is.
Oké.
Ik denk dat het steeds meer naar buiten treedt, waardoor het duidelijk is dat het niet geïsoleerd is. Mm-hmm. En ik denk ook, het raakt, dat moet je misschien anders zeggen, het raakt ook wel minder geïsoleerd. Het wordt een land dat waar andere landen makkelijker mee kunnen omgaan zonder uitleg te moeten geven dat ze met Noord-Korea praten. Dat is nog steeds natuurlijk wel zo. Het is natuurlijk een land dat, het is een rogue state voor veel staten. Maar dat begint heel erg rap minder te worden. En dat proces zie je hier denk ik wel echt duidelijk zich afspelen.
Oké, Michel, je was een tijdje geleden ook naar Zuid-Korea voor een meerdagig programma. Ik denk dat je het heel interessant en leuk hebt gevonden.
Absoluut, dankzij Remco.
Merkt hij daar ook dat er een beeld ontstaat bij die mensen, maar eigenlijk in de wereld, dat Noord-Korea wordt nog steeds als een paria-staat gezien, maar waarbij je het eigenlijk niet hoeft uit te leggen dat je er zaken mee doet. Misschien wat we nu ook bij Afghanistan zien, dat steeds meer landen bereid zijn om ook gewoon openlijk toe te geven dat ze zaken willen doen met dat land.
Ja, interessante vraag. Ik denk inderdaad dat er minder sociale gevolgen zijn op het moment dat een land nu banden aanknoopt met Noord-Korea. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de afnemende invloed of de veranderende invloed van de Verenigde Staten. Die natuurlijk steeds minder geeft om een op internationaal recht gebaseerde internationale orde. Dus ja, ik heb wel het idee dat landen zonder de grote sociale gevolgen die ze in het verleden hadden, relaties kunnen aanknopen met Noord-Korea. Interessant in dat opzicht is ook dat er nu een wat linksere president is in Zuid-Korea, die ook graag de banden enigszins aanhaalt met Noord-Korea. Hoe dat precies nu gaat gebeuren en hoe dat zich gaat voltrekken, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is heel lastig inschatten. Maar dat is ook tekenend voor, denk ik, de positie van Zuid-Korea hierin.
Oké, dus Remco, Misha geeft aan dat het een van de redenen is dat Amerika steeds meer terugtrekt. En waarschijnlijk ook het geopolitiek wanbeleid van Trump. Dat Noord-Korea zich meer gesterkt voelt om naar buiten te treden en partners zich gesterkt voelen om transparanter hierover te zijn. Onderschrijf jij dit ook?
Ja, dat zie je duidelijk hoor. Dat Noord-Korea steeds meer salonveeg wordt. Je kan weer gezien worden met, zeker met deze knuffeldictator Kim Jong-un. De teleurgang van Amerika als betrouwbare partner heeft daar zeker mee te maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat zelfs als het niet zou zijn geweest, als Trump een pilletje had geklikt en wel een enigszins verantwoordelijk geopolitiek beleid had weten te voeren, dan had je dit nog gezien. Ja. Dit is denk ik een breder proces dat je al zag. En dat wordt versneld door de toch af en toe moeilijk te duiden en te begrijpen ontwikkelingen in Amerika.
Klopt.
Waar heeft dat breder proces mee te maken?
Noodzaak, denk ik. Pure noodzaak. En strategisch schaken. Noord-Korea kan op de lange termijn plannen. En die planning en het beleid ook uitvoeren. Dat is natuurlijk het grote voordeel van autocratische staten, is dat je niks gelegen hoeft laten liggen aan nieuwe democratische partijen die de macht overnemen van de andere democratisch gekozen partij. En dat zie je nu. Noord-Korea heeft het heel bekend voorbeeld daarvan is het verwerven van nucleair van kernwapens. Dat heeft heel lang geduurd, maar het is Noord-Korea gelukt. En wat je nu ziet is eigenlijk het op de rails brengen van terugbrengen van de Noord-Koreaanse economie. Dat is ook een proces van, waarschijnlijk zal het tientallen jaren zijn, waarbinnen het aanhalen van contacten met heel veel verschillende internationale partners een hele belangrijke rol speelt. Dat proces was al aan de gang, maar het begint nu al echt zichtbaarder te worden. Ook omdat de VN natuurlijk als sanctiecontrolerende en sanctiemakende en controlerende instantie niet meer zo serieus nemen zoals vroeger. Dus je kan het veel ongestrafter dan vroeger met Noord-Korea omgaan.
En is het dan ook zo dat andere landen een bepaalde noodzaak hebben om met Noord-Korea om te gaan?
Nou, ik zie alleen Rusland toch? Tot nu toe.
Ja. Ja, dat is wel denk ik het duidelijkste voorbeeld. Ja. Rusland heeft die noodzaak, want anders zijn de kogels op. En de granaten en weet ik het wat nog
meer. En de mensen natuurlijk.
En de mensen en de ingenieurs die ook, las ik vandaag, al de helft van de plekken die moeten worden ontmijnd. Dus waar de landmijnen moeten worden weggehaald. Door Rusland veroverd gebied, Oekraïns gebied. De helft is al verwezenlijk daar. Dus de genietroepen zijn al hard bezig.
Dus als we, je gaf al eerder aan dat het eigenlijk een proces is dat al gaande was, dat Noord-Korea zich steeds meer naar buiten durft toe te treden. Want dat is immers de vraag. Dus velen denken van je kan Trump de schuld geven, maar stel je voor, er zou weer een democratische president aan de macht komen. Zou dit dan ook niet gebeuren? Want eigenlijk heeft het toch mee te maken dat China zich gesterkt voelt om Kim uit te nodigen en hem ook die positie te geven. Ja. Dat heeft toch denk ik eerder te maken, we zullen het toch zeker ook met Casper over hebben, een van de volgende podcasten, dat het een China is dat sterker wordt, die zich ook meer krachtig voelt om te laten zien aan de wereld van wij zijn in staat nieuwe alternatieven te bieden, met landen samen te werken, geïsoleerd zijn door andere delen in de wereld enzovoort.
Ja, ik denk dat je volledig gelijk hebt. Ik denk ook, kijk, het is makkelijk om nu kritiek te geven op Trump. En ik denk dat het zeker als het om geopolitiek beleid gaat, nee, wat dan ook, is absoluut volledig terecht. Maar waar je me voor moet uitkijken is dan te gaan spiegelen en denken, het was allemaal goed onder Biden, het was goed onder Obama. En geopolitiek, denk ik, dat je aardig wat kunt aanmerken op hun beleid. Zeker als het ging om Noord-Korea. En dat hebben ze eigenlijk, omdat ze niet wisten wat ze moesten doen, verwaarloosd en genegeerd onder de kreet strategic patience. Er werd niks gedaan. Dus het feit dat Noord-Korea nu is waar het is, is voor een groot deel te wijten aan die democratische president, het beleid onder die democratische presidenten. Absoluut waar. Hadden we nu had Kamala Harris wel gewonnen, dan hadden we natuurlijk een andere geopolitieke situatie gehad, omdat Amerika zich anders had opgesteld. Maar je had dezelfde opkomst, zichtbare opkomst van Noord-Korea gezien. Absoluut.
Ja, precies.
Kun je meer vertellen over het economisch model van Noord-Korea? Want aan de ene kant probeert Noord-Korea natuurlijk zijn eigen broek op te houden. Is het economisch wel enorm afhankelijk van China en in toenemende mate van Rusland? Een oplossing zou zijn de economie opengooien en helemaal gaan handelen. Zorgen dat je investeringen binnenkrijgt. En dan gaat waarschijnlijk de Noord-Koreaanse economie lopen als een trein. Maar ik denk dat het regime in Noord-Korea daar niet op zit te wachten. Want dan verliezen ze invloed over de eigen economie. En wellicht ook hun eigen macht die dan verzwakt. Dus welk economisch model voor Noord-Korea is dan houdbaar? En kan ze dan installeren om nog steeds zichzelf te bedruipen?
Ja, nou hier stel je de $64,000 vraag. Dit is het grote probleem. Ik kan me voorstellen waar Kim Jong-un en de mensen om hem heen zich 's nachts van wakker liggen. Want ik denk niet dat ze die oplossing hebben. Wat is een houdbaar economisch model waarin de gemiddelde Noord-Koreaan een goed leven heeft, dus niet voor 50% structureel ondervoed is, waarin toch de macht van het regime niet wordt aangetast. Die balans is precair, die is er ook niet gevonden. Nu is de macht van het regime redelijk stevig, maar ja, we weten allemaal hoe het gaat economisch in Noord-Korea. Het gaat bijzonder slecht als je een gewone doorsnee Noord-Koreaan bent. Daar is niet echt een makkelijk antwoord op te vinden. En wat ze eigenlijk nu doen is een soort olifantenpaadje. In plaats van dat harde werk te verrichten wat je nodig hebt om die economie weer op de rails te zetten, proberen ze heel veel geld, energie, voedselhulp, technologische kennis via Rusland te importeren om daarmee eigenlijk de directe noodkreet van het volk te ledigen. Maar ja, die afhankelijkheid van China wordt dan wel iets minder. De afhankelijkheid van Rusland weer groter, maar dat kan je weer tegen elkaar misschien uitspelen een beetje. Een echte oplossing is er niet, want Noord-Korea produceert zelf nog te weinig. En in dat opzicht is wel heel belangrijk, want ik denk dat wanneer was, kwam het nieuws naar buiten een week of twee geleden, dat er Noord-Koreaanse ingenieurs worden opgeleid in Rusland, in Irkutsk geloof ik, aan de Technische Universiteit daar, om hoe je een mijn goed ontgint. Ja, dat is waar Noord-Korea echt geld heeft, in de grond. Dus dat zou een manier zijn om politieke onafhankelijkheid internationaal, maar ook binnen het land, eigenlijk de macht van het regime te behouden en tegelijkertijd geld te verdienen door wat er in de grond zit, en dat lijkt toch wel wat te zijn, te op te graven en te exporteren. Maar dan nog, ook dat is natuurlijk een eindig verhaal. Hoeveel uranium, hoeveel goud, zilver, zeldzame metalen, zeldzame mineralen kun je vinden? Dat weten we niet.
Even voor het is heel erg lastig om een houdbaar model op te bouwen als Noord-Korea, waarmee je en kunt voorzien in de belangrijkste behoeften van je bevolking aan de ene kant, en tegelijkertijd je eigen macht kunt consolideren. Dat is ongelooflijk lastig. Nou, dan kun je gaan exporteren. En ik heb het idee dat een exportgeoriënteerde economie met grondstoffen, en dan helaas in Noord-Koreaans geval ook mensen, ervoor kan zorgen dat je als macht en als leider die macht beter in handen kunt houden. Maar het is dus lastig om die economie open te breken. Ik wil ook één vraag stellen op basis van het programma waar jij al naar refereerde, Rajiv, dat ik in Zuid-Korea heb afgelopen zomer. Daar hadden ze het ook heel duidelijk over, ik noem het maar even, het kastensysteem van Noord-Korea. Of de hiërarchische indeling van de samenleving. Ja. Die geïnspireerd is door welke voorouders hadden bijgedragen aan de machtsverwerving van de Kim-familie.
Ja.
Die bestaat nog steeds. Hoe belangrijk is deze hiërarchische indeling voor het Noord-Koreaanse regime?
Aan de ene kant extreem belangrijk, want het bepaalt wie je bent. En als je in een bepaalde kaste geboren bent, om dat woord maar even te gebruiken, of sociale klasse, dan ontkom je daar niet makkelijk aan. Er zijn uitzonderingen, maar dat over het algemeen, als je voor een dubbeltje wordt geboren, wordt je geen kwartje. Dus dat is belangrijk. Maar als het over de economie gaat, is dat weer een lastiger te beantwoorden vraag. Want je ziet dat degene die zich manifesteren op de grijze markt, is toegestaan door het regime, maar officieel niet aanwezig, maar ondertussen wel zeer noodzakelijk voor het volk om voor de bevolking om zich in leven te houden. Die grijze markten worden aan de ene kant beheerst door mensen met ouders als partijleden, hoge partijleden achter zich. Die hebben het kapitaal en de contacten om daar groot te worden en rijk te worden. Krijgen zelf ook een functie in het regime en de partij, terwijl ze handelen op de markt. En aan de andere kant juist de mensen die geen kans krijgen in dat systeem. Dus geen enkele andere kans hebben dan of mijnwerker te worden en vroeg dood te gaan. Dat is echt een heel zwaar bestaan. Mm-hmm. Zeker in Noord-Korea. Of inderdaad de grens over te gaan met China en illegaal te gaan handelen. Dus dat werkt twee kanten uit. Dus ik denk één ding, als ik nog even mag toevoegen aan je vraag van net, die toch wel heel belangrijk is. Ik zei dat Noord-Korea echter geen balans in had gevonden. En dat het behoud van de macht van het regime en het creëren van een economie die voor iedereen wat oplevert. Misschien moet ik dat antwoord even cancelen. In de zin van dat ik daar misschien iets te veel van mijn eigen politieke voorkeuren of existentiële voorkeuren heb laten doorschemeren. Omdat ik denk dat het een goed idee is als je wat voor samenleving dat is, dat de gemiddelde bevolking een normaal leven kan leiden.
Ja.
Maar als je daar niet van uitgaat, dan werkt dit Noord-Koreaanse systeem wel.
Dat is een vraag die ik wilde stellen.
De repressie is natuurlijk ontzettend duidelijk.
De existentiële voorkeuren van Rajiv. Zo belangrijk is het niet dat iedereen te eten heeft.
Maar dat is natuurlijk echt wel het punt Noord-Korea. En dat is waar ik zelf ook telkens tegenaan loop. Noord-Korea als staat is geen failed state als je het afrekent, als je het beoordeelt naar de eigen maatstaven.
Is gewoon machtsbehoud van het regime.
Dat is machtsbehoud en stabiliteit. Noord-Korea is stabiel. Hoe vaak hebben mensen al niet gezegd, Noord-Korea gaat dan en dan zonder meer in elkaar storten. Het kan niet dat een staat op dit overeind blijft. Wat je daar hoort is wensdenken. Mm-hmm. Een wensdenken dat ik heel erg begrijp. Ik weet niet zo zeker waar ik erin sta. Ik weet niet wat een instorting van het Noord-Koreaanse regime voor de gewone Noord-Korea gaat opleveren. Maar dit is een stabiel regime zoals het van buitenaf nu uitziet, ben ik bang. En ja, dat betekent inderdaad dat er extreme repressie is op de gewone Noord-Koreanen. Dat, wat ik net zei, de helft van de bevolking structureel onder voet is. Waardoor het lengteverschil met gemiddelde Zuid-Koreaan gewoon 10 centimeter of meer is.
Ja. Oh, wauw.
Zelfs de genepoelen, 80 jaar geleden. Dat is werkelijk, als je daarover nadenkt, mindboggling. Maar dat is denk ik wel een heel belangrijk punt. Dit kan en dit werkt. Zeker in de context.
Heeft het ook te maken met de reddingsboei die China jarenlang Noord-Korea
heeft
toegeworpen?
Volgens mij niet zozeer.
En daarna Rusland? Of heb je ook het idee dat echt Noord-Korea zelf als zodanig stabiel is en zichzelf kan bedruipen?
Ze hadden toch ook zo'n term voor?
Zelfvoorzienendheid eigenlijk, Je kan het belang van China natuurlijk niet wegstrepen. Hè? Als meer dan 90% van de import en export via China gaat. Maar we hebben gezien wat er gebeurd is tijdens corona. Die grens ging dicht. Ook de grens met China. En die is echt dicht geweest. Echt dicht. Wat gebeurt er? Gelokaliseerde hongersnood. Er zijn mensen waarschijnlijk omgekomen van de honger. Tijdens de coronapandemie. In Noord-Korea. Net zoals in de midden jaren 90. Maar toen was het natuurlijk door het hele land. Nu was het gelokaliseerd. Dat heeft geen reden gegeven. En dat is wel op zich een hele niet opbeurende kijk op gang van zaken. Het heeft geen reden gegeven tot waar het Noord-Koreaanse regime bang voor is, een volksopstand. Mensen hebben dit blijkbaar moeten accepteren omdat opstand geen optie was.
Nou, sterker nog, ik zag dat Kim Jong-un niet lang daarna een speech gaf.
Ja.
En zelf ook toegaf dat het Noord-Koreaanse volk ging lijden. Ik dacht misschien ook zelf een beetje de schuld op zich nam en zelf ook een beetje ging huilen.
Ja.
En dat het volk zoiets was, nee Kim, je hoeft niet te huilen. Ja. We hebben allemaal geleden.
Ja, nee, inderdaad. Ja. En dat gebeurde ook tijdens de grote hongersnood. Of de moeizame mars, zoals die in het Koreaanse eufemistisch wordt genoemd. In de jaren 90, toen zijn vader dat deed. Ja, die huilde er niet en die kwam ook niet zo goed over. Dus die zag je nooit live dit zeggen. Maar dat stond dan wel in de krant en de andere propaganda-uitingen. De gemiddelde reactie is, de reactie waarop wordt gerekend, is eigenlijk die je ook vaak ziet in premoderne samenlevingen. Als er ergens een opstand is, dat de bevolking echt in opstand komt, want de belastingen zijn te hoog, de onderdrukking is te erg. Komen ze in opstand tegen de koning? Nee, ze komen in opstand tegen de lokale magistraten die hen uitpersen. De koning is niks mis mee. Die weet ook niet dat dit gebeurt en we moeten het aan de koning vertellen. Het zou me niks verbazen als in Noord-Korea, ook juist omdat Kim zo'n bijna een onmenselijke of een bovenmenselijke aanwezigheid is, dat daar ook zo werkt. Het is niet zozeer zijn schuld, als wel de schuld van die verschrikkelijke middenlaag managers die alles voor ons verpest.
Ja, sterker nog, het doet me ook denken aan een documentaire die ik een tijdje geleden zag over de gulakken tijdens de Stalin-tijd.
Ja.
En toen gingen ze mensen interviewen. En mensen zeiden echt daadwerkelijk, we werden zo verschrikkelijk behandeld dat ze die manager gingen uitschelden als Stalin hierachter zou komen wat jullie met ons deden.
Dat is precies hetzelfde. Ja.
Stalin als beschermheer.
Ja, ze zeiden, als Stalin achter zou komen wat jullie met ons deden, dan zwaait er wat. Ik kan me heel goed voorstellen dat eigenlijk in dit soort regimes ook het geval is.
Nou, dat is inderdaad precies wat het is, denk ik. Ik denk dat het een heel universeel mechanisme. Ja.
Oh, wauw. De afgelopen zomer gebeurde nog iets interessants, heel veel interessants op het Koreaanse Schiereiland. Maar dat is dat de Noord-Koreaanse president nu voor het eerst formeel heeft gezegd dat eenwording er niet meer in zit. Daar heeft hij volgens mij nu echt afstand van genomen. Wat best wel gek was, want afgelopen zomer was ik in Zuid-Korea voor het eenwordingsprogramma van het ministerie van eenwording. Dat geeft al aan hoe reëel het is dat deze landen ooit weer één zullen worden. Moeten we daar nog iets aan ophangen? Betekent dit echt iets? Een breuk met
of
het
verleden? Vooral symboliek?
Nee. Of is het vooral symbolisch?
Nee.
Okay. Allebei.
Allebei. Eén ding. Kim Jong-un is niet de president van Noord-Korea. Hij is de voorzitter van de Arbeiderspartij. Ja. Dus de voorzitter. Secretary-General.
Ja, secretaris-generaal. Ja. Ja.
En de formeel is het staatshoofd. Ik schrijf volgens mij net ook staatshoofd. De facto is hij dat wel natuurlijk. Ja. Formeel is dat de voorzitter van het parlement. Of het volkspresidium is dan het staatshoofd en de president.
Helder.
Maar goed, dat betekent eigenlijk helemaal niks. Dus laat het vooral over de goede man hebben. De man hebben als staatshoofd, en dat is hij wel. Ja, nee, dat was toen dat bekend werd gemaakt. En dat was voor het eerst volgens mij in maart 2024. En daar is het dit jaar nog een paar keer heel erg benadrukt, ook door zijn zus. De grondwet is aangepast. Dat is, ik weet niet precies wanneer dat gebeurd is, maar volgens mij is dat pas dit jaar gebeurd. Dat is niet helemaal duidelijk. Waarin hereniging, of de wens tot hereniging uit de grondwet is geschrapt. Die organen binnen het staatsbestel en de partijbestel, misschien nog belangrijker, die zich met hereniging bezighouden, dus dan lijken te zijn opgegeven of hebben andere taken gekregen. Dus het is nogal wat. En dat is echt een hele grote onderneming geweest, omdat elke Noord-Koreaan van jongs af aan is opgevoed met het idee, wij gaan ooit herenigen. En dat is het grote doel. De hereniging van het Koreaanse Schiereiland onder de rode vlag.
Maar eigenlijk is dat toch een soort van goed nieuws voor Zuid-Korea?
Nou, ja, dat had het kunnen zijn. Ja. Dat Noord-Korea zei, weet je, we zien dit niet meer zitten op deze manier. Ja. Wij gaan onze eigen gang. En laten we maar kijken wat er van komt. In plaats van de hereniging hebben we het over vreedzame coexistentie. Ja. Nou, dat is goed nieuws, ja. Waar het niet dat is misschien de Zuid-Koreaanse kijk op zaken nu. Ik was een jaar geleden precies, was ik op een seminar van het ministerie van hereniging. En op een gegeven moment was het gesloten gedeelte niet voor het publiek. En dat kan ik nu wel zeggen, denk ik. Dat is wel een jaar geleden. Wie spreekt er Nederlands in deze wereld? Ja. Maar dat was een werkgroep, een seminar. Die werd voorgezet door een voormalige minister van hereniging, notabene. En een van de dingen die daar half grappend en half serieus aan bod kwam, is of het ministerie zich niet moest hernoemen. Een nieuwe naam moest krijgen. Ministerie van Vreedzame Coexistentie met het Noorden.
Precies.
Want dat is wel wat waar je het over hebt dan. En dat is de facto het Zuid-Koreaanse beleid ook. Maar in de Zuid-Koreaanse grondwet staat nog wel dat het land zich moet herenigen met het Noorden. Maar is het nou alleen symbolisch of niet? Als het hierbij was gebleven, is het uitroepen van Noord-Zuid-Korea tot de staatsvijand nummer 1. Het is geen verwant volk meer. Het is geen broeder- of zustervolk. Het is staatsvijand. En het afschaffen van de samenwerking is ook op papier met het zuiden, zou ik zeggen. Nou, misschien is het grotendeels symbolisch. Maar wat je tegelijkertijd zag natuurlijk is die zich verdiepende relatie met Rusland van Noord-Korea. Waardoor eigenlijk Noord-Korea heel laat verlaat in de openbaarheid trad en zei, in 2019 hebben we zo die deksel op onze neus gehad van Donald Trump in Saigon, dat we daarna hebben besloten om nooit meer serieus in Amerika en Zuid-Korea te investeren. Dit zijn de gevolgen. Wij leveren wapens en troepen en munitie aan Rusland. En dat is de partner met wie we verder gaan. En als je het over Rusland hebt, heb je het niet alleen over Rusland. Dan heb je het ook over Wit-Rusland.
Klopt.
Dan heb je het over bepaalde Afrikaanse staten, staten in het Midden-Oosten, Iran. Je had het over Syrië.
Venezuela,
ja. En dat is denk ik, dat is de richting die Noord-Korea is uitgegaan. En daar past hereniging en vreedzame relaties met het zuiden passen daar niet in. Oorlog ook niet hoor, hou me te goede. Het is geen oorlogsverklaring aan het zuiden geweest. Maar wat het wel is, is de grondslagen voor een verder conflict met het zuiden. Die zijn daar wel gelegd. Denk ik ook juridisch in Noord-Korea zelf. Dat is toch belangrijker dan ik zelf af en toe ook wel eens denk. Natuurlijk de neiging om in een absolute dictatuur te denken, ja alles kan, je hoeft nergens over zorgen te maken. Zolang je me zegt, ik wil dat het gebeurt, dan gebeurt het. Zo simpel liggen dingen natuurlijk niet. Dit moet ook kunnen worden verkocht binnen Noord-Korea zelf. Dus dan moet
aan het systeem.
Binnen het systeem. Ja, dus het systeem moet dit ook kunnen accommoderen. En daar heb je dan ook die grondwetwijziging voor nodig. En wijzigingen in het onderwijs en al wat dies meer zijn. Die institutionele veranderingen. We kijken niet meer naar het zuiden. Dus in dat opzicht is het gevolg. En tegelijkertijd ook weer een katalyst, een stimulans. Het is een beetje een zichzelf versterkende spiraal. van het zich afdraaien van Noord-Korea, van Zuid-Korea, tussen haken Amerika, naar Rusland en bondgenoten toe. Dus in dat opzicht is het zeker niet symbolisch.
Dus het is meer dan alleen symboliek en een zichzelf versterkende spiraal,
ja,
dat Noord-Korea inmiddels geen hereniging meer nastreeft. Wat vandaag of afgelopen weekend ook is uitgekomen, is dat onder leiding van Trump in zijn eerste termijn in 2019 er een poging gedaan is om het Noord-Koreaanse regime af te luisteren, terwijl er een soort van, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar onderhandelingen plaatsvonden tussen Noord-Korea en Amerika. Ja. En er ook al een top tussen Trump en Kim was geweest.
Ja, want als ik even dat mag aanvullen, ook voor de luisteraars, om het helder te krijgen, is Trumps eerste presidentschap, zagen we inderdaad die rapprochement, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar dat Trump bereid was om met Kim Jong-un te praten. Niet lang daarna kan ik me nog herinneren dat er een scène is waarbij de Zuid-Koreaanse president en de Noord-Koreaanse chairman zich bij de grens ontmoeten. Ja. Dus het leek de goede kant op te gaan. Mm-hmm. Wat is er eigenlijk sinds die tijd misgegaan? Want je gaf net in je vorige antwoord aan dat Noord-Korea de berekening heeft gemaakt. Maar zie je wel, het deksel is op onze neus gevallen, het heeft tot niks geleid. Sterker nog, we hebben een negatieve uitslag gekregen. Ja, wat is er precies gebeurd? Even voor de luisteraar. Dat Kim Jong-un dacht, dit gaan we niet meer doen.
Ja, er zijn denk ik twee verschillende dingen die daar spelen. Eén is wat er algemeen speelt in Noord-Korea, waar we het net ook even over hadden met de economie. Dit regime kan het zich niet veroorloven om het land te liberaliseren. Mm-hmm. Nog economisch, nog politiek. Omdat het geen regime is dat aan de macht zal kunnen blijven vasthouden. Dat doet het op andere manieren. En een van die manieren is extreme mensenrechten schendingen. Dat hoort gewoon bij dit regime, ben ik bang. Dus er zit een grens aan de toenadering met tot Zuid-Korea. Zelfs al zijn de relaties relatief goed tussen beide landen. Dat is één ding. Dat speelt altijd. En wat voor de rest speelde, is dat inderdaad die teleurstelling dat Trump niet... Hij heeft niks gegeven aan Noord-Korea. Geen enkele sanctieverlichting. Hij had iets symbolisch kunnen geven. Hij heeft het niet gedaan.
En dat, had hij dat moeten doen, denk je?
Als hij echt toenadering tot het noorden had gewild, dan had hij dat moeten doen. Maar dan had hij ook op een gegeven moment gezien, zo het noorden gaat tot hier en niet verder. Dus ik denk dat dit überhaupt al geen echte optie was geweest. Noord-Korea zal dit altijd met dit regime, althans aan de macht, op eigen voorwaarden spelen. Zuid-Korea was bereid om die eigen voorwaarden, om daar eigenlijk mee te marchanderen. Om tot een compromis te komen. Waar ik normaal gesproken in het dagelijks leven voor ben. Maar als het gaat om dingen als democratie en vrijheid, dan denk ik, als je daarmee gaat compromitteren, een compromis gaat sluiten, ja, dan compromitteer je en dan is het het begin van het einde. Zuid-Korea was wel bereid onder president Moon Jae-in om dat te doen. Maar ook daar weer geldt, het noorden kon maar tot op zekere hoogte erop ingaan. Dus er zitten zoveel structurele beperkingen aan omgang tussen het noorden en zuiden op dit moment. Dat ik denk dat daar überhaupt niks uit had kunnen komen. Maar het is inderdaad wel wat vroeger geaborteerd dan misschien de bedoeling was geweest van zowel Kim, want er was wel wat uit te halen, als Trump, omdat hij inderdaad gewoon in een heel vroeg stadium al zei, we doen dit gewoon niet. Waardoor alles wat Noord-Korea nog wilde doen om het zuiden en Amerika te paaien, eigenlijk.
Dus we weten ook niet eens hoe ver Noord-Korea had willen gaan. Daar hebben we nu ook geen inzicht in gekregen.
Nee, weten we niet.
Maar ik had ook, want je gaf net, als ik even de advocaat van de duivel mag spreken, een grote duivel. Nou, je gaf aan dat Kim niet blij was dat er iets werd gegeven, sanctieverlichting of wat dan ook. Ja. Tegelijkertijd wordt door jou en ik denk door andere experts aangegeven, Noord-Korea het regime is er niet bij gebaat als ze zich liberaliseren. Dan zou je toch ook de vraag kunnen stellen, is dat daadwerkelijk wel zo? Want als je de sancties op Noord-Korea enigszins zou verlichten, dan zouden zij zich toch ook zelf willen liberaliseren, gezien zij zelf ook sanctieverlichting willen. Ook als je kijkt naar andere dictaturen in de wereld. Er zijn genoeg dictaturen in de wereld waarbij het dictatuur in stand houdt, zonder dat het zo extreem repressief is als in Noord-Korea. Kijk bijvoorbeeld naar Wit-Rusland, misschien Iran, in Pakistan het militair regime. Dus zou je niet kunnen zeggen, Noord-Korea is in deze staat door die sancties en niet zozeer dat ze hebben gekozen om in deze staat
te zijn. Ja, nee, dat is een hele redelijke gedachtegang die vaak ook klopt.
Ja.
En ik dacht dat zelf ook, dat de druk op Noord-Korea zodanig is, dat ze niet anders konden dan zo hard naar buiten treden.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt naar die momenten waarop die druk wegviel.
Zoals wanneer bijvoorbeeld?
Nou, zoals bijvoorbeeld de zonneschijnpolitiek van president Kim Dae-jung. Dus dan heb je het vanaf 98 en het is door zijn opvolger No Moon-hyun ook nog uitgevoerd tot 2000. Als je kijkt wat daar de facto uit is gekomen. Dit is het idee ervan, daarmee ook zonneschijnpolitiek. Als je de zon laat schijnen op een donkere plek, dan gaat daar van alles groeien.
Mm-hmm.
En in het begin is misschien moeilijk, maar je moet van één kant komen. Maar als je dat doet, komt het op een gegeven moment van twee kanten. En ik denk ook inderdaad dat dat in veel gevallen wel klopt.
Ja.
Dat samenlevingen en ook staten en regimes zo heel goed in elkaar kunnen zitten. Absoluut. En dat dacht ik ook van Noord-Korea. Maar wat de netto winst van die zonneschijnpolitiek, ja, aan de kant van Noord-Korea en de Koreaanse bevolking, is nul. Dat is het grote punt. Er is geen beweging gekomen in de machtspositie van het regime. Want dan moet je toch gaan hebben over vermindering van repressie. En dan denk ik niet meteen aan openbare verkiezingen en Noord-Korea is een vrij land. En
nee.
Je mag zeggen wat je
maar een wit Rusland, zeg maar. Zo moet je
het hier aan. Ja, precies. En er zijn natuurlijk gradaties van dictatuur en repressie.
Klopt.
En Noord-Korea zit nu al heel hoog in die schaal.
Ja.
En dan zou er op een gegeven moment ook moeten worden gepraat over het terugtreden van de Kim-familie. En dat is er zijn aanwijzingen voor dat Kim Jong-un, zijn vader Kim Jong-il, mm-hmm, daar serieus over heeft nagedacht.
Om een soort soort Wit-Rusland-achtig dictatuur te worden. Of
Thailand.
Thailand.
Op een gegeven moment zijn er Thaise grondwetsgeleerden ingevlogen naar Noord-Korea. Mm-hmm. Om de Kim-familie een soort koninklijke status te geven. Net als de Thaise koning.
Ja?
Die Thaise koninklijke familie is onaantastbaar in Thailand natuurlijk.
Klopt.
En beledigingen worden ook extreem zwaar aangepakt van de koning en zijn familie.
Ja, ooit was ik in een bioscoop in Thailand en toen moest je opstaan toen het volkslied werd afgespeeld. Ja. Stond de hele bioscoop op. Ja.
Nou, zo en dan met de Kim. Want het punt daarvan is, je verliest natuurlijk direct de politieke macht.
Mm-hmm.
Maar de keerzijde daarvan, ontvang je wel veiligheid en stabiliteit voor jouw familie. Dus Kim Jong-il lijkt daarover hebben nagedacht. Waarom het niet heeft, het is op een gegeven moment gestopt. En de repressie is eigenlijk erger geworden. Ook onder zijn zoon lijkt dat wel het geval te zijn. Dus ik denk gewoon puur gezien, als het gaat om de empirie van het verhaal. Wat gebeurt er in een periode van 10 jaar waarin die zonneschijn en maar straalt op het noorden? Wat je dan de facto ziet zijn twee dingen. Eén is niet een afname van repressie, misschien zelfs een toename van repressie in Noord-Korea. Omdat het nu zoveel belangrijker wordt om te zorgen dat je niet in contact komt met al die Zuid-Koreanen die het land bezoeken. En als je in contact komt, moeten we wel weten wat je precies doet. En wat je ook zag, en dat zag je ook weer onder Moon Jae-in vanaf 2017 tot 2022. Een afname van democratisch gehalte van de Zuid-Koreaanse samenleving. Want als je met het noorden wil praten, dan kunnen jouw media en jouw voormalig Noord-Koreaanse dissidenten kunnen niet voluit hun kritiek blijven geven op Noorden, omdat Noorden dat niet accepteert.
Op die manier.
Wat dat betreft denk ik, wou dat je gelijk hebt,
mm-hmm,
maar ik zie daar geen aanleiding toe om dat te denken.
En daarbovenop, als ik nog eventueel mag aanvullen, met mijn lekenblik natuurlijk, Remco. Als ik naar andere dictaturen in de wereld ook kijk, en dat vergelijk met de Noord-Koreaanse dictatuur, dan is dit volgens mij qua familie een van de langzittende. Zo niet de langzittende als het gaat om families.
Dat klopt.
Dus ik heb wel het idee dat andere dictaturen in de wereld vanuit puur regimeperspectief instabieler zijn dan Noord-Koreaanse. Dus misschien hebben ze daar ook wel lering uit getrokken.
Oké, op die manier. En de zonneschijnpolitiek, was het daadwerkelijk een vorm van sanctieverlichting? Of werd het ook toegestaan vanuit Amerika dat Zuid-Koreaanse bedrijven handel gingen drijven met Noord-Korea? Hoe zag dat precies uit?
Nou, het zag er internationaal rechtelijk volgens mij extreem gecompliceerd uit. Want het was een vlakbij Seoul, aan de overkant van de grens in Noord-Korea, was het grote bedrijvenpark, Kaesong Industrial Complex, waar 135 Zuid-Koreaanse fabrieken zaten, 58.000 Noord-Koreaanse arbeiders daar op het hoogtepunt. Daar is een speciale arbeidsrecht voor ontwikkeld.
Een soort free economic zone in Noord-Korea.
Daar komt wel op neer. Het was een soort SEZ was het eigenlijk, een special economic zone. Maar werd niet zo genoemd vanwege de niet onterechte, vaak slechte connotaties. Maar dat was wel heel lastig. Je zat nog steeds met de sanctiewetgeving. Daar waren wel uitzonderingen voor. Want ook de VN keek hier soms wel positief naar. Maar wat er ook gebeurde, is gewoon pure omkoping. Dit heeft enorme gevolgen gehad in Zuid-Korea. Ook toen er bekend werd dat het bedrijf dat nu ook in het nieuws is, Hyundai, Hyundai,
mm-hmm,
heeft de top tussen Kim Dae-jung en Kim Jong-il, de president van Zuid-Korea en de voorzitter van Noord-Korea, eigenlijk gekocht met sporttassen met dollars erin. En dat is uiteindelijk, toen dat door de conservatieve president, die de twee progressieve presidenten opvolgde, onder zijn bewind werd uitgezocht. Dat ging ook wel met enig gevoel van wraak, hoor, moet ik zeggen. Heeft dat ertoe geleid dat een van de zonen van de oprichters van John Denny, toen al dood was, uit het raam van zijn wolkenkrabber is gesprongen.
Zo.
Dus hij heeft enorme gevolgen gehad in Zuid-Korea zelf ook. Dus het was aan de ene kant was het staatsrechtelijk en diplomatiek en politiek spel. Aan de andere kant was het gewoon heel erg zaken doen. Als je dat wil, prima, kom maar op met die $500 miljoen. En wel graag in briefjes en niet genummerde, of tenminste sequentially numbered pakjes van 100 briefjes van $50. 500 miljoen.
Dus was het dan ook dat een soort Zuid-Koreanen of bevolking in het algemeen dachten van, ja, dit is wel een leuk project, maar dit is vooral iets wat de Cheol, als ik het goed uitspreek, de oligarchen van Zuid-Korea, zij profiteren daar het meest van en niet zozeer wij. Het is een soort goedkoop arbeidsmarktpool.
Nou, dat
hen
was het denk ik wel. En daar wil ik niet. Je moet uitkijken als je wat dat betreft niet echt in het hele anticapitalistisch conspiracy denken.
Nee,
dat ik zeg tegen mezelf. Oh, nee.
Ja.
Maar ik denk wel inderdaad, dat gezegd hebbende, denk ik wel inderdaad dat de Cheol hier de meeste garen bij hadden gesponnen. Dan heb je een volgzame, werkende bevolking op half uurtje afstand van jouw van je hoofdkwartier. Ze spreken jouw taal, mogen zich niet in organiseren, want mogen geen vakbonden lid worden van vakbonden die je ook überhaupt niet hebt in Noord-Korea, tenminste niet echt. Ja, nee, dat was een natte droom geweest voor elke industrialist in Zuid-Korea. Absoluut waar.
En zeker ook omdat zij geen directe salaris hoefden te betalen aan de Noord-Koreaanse werknemers, maar aan de Noord-Koreaanse staat, die waarschijnlijk nog geen 10% heeft doorbetaald aan de arbeiders.
Dan heb je ook nog een heerlijke plausible deniability. Hey, wij wisten het niet. Ja. Dus dat zeker. Maar het punt is, dat besef, denk ik, werd niet breed gedeeld in Zuid-Korea, omdat mensen heel blij waren met het afnemen van de spanning, met het idee van misschien kan ik, en dat is nu is het te laat, want dat is natuurlijk alweer 20 jaar geleden bijna, misschien kan ik toch nog wel mijn ouders terugzien, of mijn broers, of mijn oud-oom, of wie dan ook. Dus dat besef woog veel zwaarder dan, nou ja, als iets hebben, daar geld mee verdienen en laapbaar. Waar het ons om gaat, is dat wij elkaar weer kunnen zien als hetzelfde volk eigenlijk.
Dat vind ik bizar, omdat het gewoon echt van oudsher één volk is. Maar dit voelt echt bijna als een soort broederlijk conflict van de meest tragedische proporties.
Nou ja, ja. Als je inderdaad wat verdiept in Koreaanse literatuur, zeker wat oudere Koreaanse literatuur, als je praat gewoon met Koreanen die het echt hebben meegemaakt, hun familieverhalen, je slaapt niet. Die verhalen zijn zo hartverscheurend. En dat is natuurlijk oorlog. Elke oorlog heeft zijn hartverscheurende verhalen. Maar een blijvende opdeling waarin er absoluut geen contact mogelijk is tussen de twee delen. Dat was ook in Duitsland was dat niet zo. In Oost- en West-Duitsland was er contact mogelijk. Ja, het werd gemonitord. En als je telefoneerde, dan hoorde je zo'n klik dat de Stasi meeluisterde. En waarschijnlijk de Duitse, ik weet niet even niet.
De West-Duitse.
De West-Duitse. Hoe heet die? Weet je de geheime dienst daar?
Nee, ik ben de naam kwijt.
Die zullen ook hebben meegeluisterd. Maar je kan inderdaad, je weet wel inderdaad of je ouders aan de andere kant of je familie, hoe het daarmee gaat. En dat zelfs dat is weg. Zelfs een brief is niet mogelijk. Dus nee, ik begrijp dat wel. Ik voel me ook af en toe wel heel schuldig als ik me daar heel stellig tegen uitspreek. Want dit is gewoon niet de manier om dat te verwezenlijken. Eén punt hierover trouwens, we misschien een mooie brug kunnen maken naar het onderwerp van hoe dat dan nu gaat in Zuid-Korea.
Ja.
Eén van de ministers van de hereniging toen is nu weer minister van de hereniging. Dus dat zegt wel echt wel iets over uiteindelijk de intenties van deze president ten opzichte van Noord-Korea. En die hand dat handschudden tussen de voorzitter van het Zuid-Koreaanse parlement en Kim Jong-un, die elkaar 8 jaar geleden ook hadden gezien. Hè, toen de twee president van Zuid-Korea en Kim Jong-un elkaar ontmoetten.
Was toch op de grens, toch?
Op de grens was dat.
Toen gingen ze over en weer stappen.
Ja, precies. Die hadden elkaar toen gesproken. Dus, en zij zei, ja, nee, lang niet gezien. Hallo. En Kim Jong-un heeft niet zo heel veel meer gezegd dan ja, geloof ik, en hallo. Maar dat past wel in uiteindelijke beleid van deze president. In die, en dat moet ik ook wel zeggen, want ik heb toch wel een behoorlijk wat wantrouwen ten opzichte van deze Zuid-Koreaanse president als het gaat om Noord-Korea en mensenrechten, die zich tot nu toe in zijn openbare uitlatingen eerder presidentieel dan politiek heeft uitgelaten. Of zijn beleid ook zo. Hij laat alles open. Hij is niet zo pro-Noord-Koreaans als ik had verwacht.
Even goed voor de luisteraar om te weten. Zuid-Korea zijn er twee partijen doorgaans aan de macht. Eén partij is links georiënteerd, ik noem even de liberale partij, de andere meer rechts georiënteerd. Dat is de conservatieve partij. De linkse partij heeft een meer pro-Noord-Korea koers. En dan heeft deze president bijna iedereen weer opnieuw aangesteld die enkele jaren geleden ook aan de macht was, heb ik mij laten vertellen. Dat het een soort kopieer plakken is, maar en is geen generatiewisseling.
Is het echt pro-Noord-Korea of is het een soort van pro-coexistentie?
Het is pro-verzoening en pro-snelle hereniging. Volgens tegenstanders is het pro-Noord-Koreaans. En die mensen zijn er wel. Maar in het algemeen zou ik zeggen pro-verzoening, al is het wel heel enthousiast pro-verzoening.
En de president die probeerde het staatsgreep te plegen, van welke partij was die?
Die was van de Conservatieve
Partij.
En één ding daarover, wat ik vanochtend pas las in de Zuid-Koreaanse krant, is dat een van de afdelingen binnen het ministerie van Hereniging, dus volgens mij is Zuid-Korea het enige land ter wereld dat zo'n ministerie heeft, maar ik moet altijd heel erg denken aan het Ministry of Magic van in de Harry Potter boeken. Dat binnen het ministerie van Hereniging nu de tak die zorgt voor het succesvol zich een plek verven in de Zuid-Koreaanse samenleving door Noord-Koreaanse vluchtelingen, immigranten, hoe je ze ook noemt. Er is ook heel veel discussie over. Of gewoon Zuid-Koreanen, zeggen sommigen. Nee, ze zijn Zuid-Koreaan. Het was niet geactualiseerd in staatsburgerschap. In ieder geval, dat die tak, dus die afdeling die dat doet en die echt belangrijk is om het Noord-Koreaanse vluchtelingen moeilijk te settelen in Zuid-Korea, net is opgeven. En dat is de zoveelste eigenlijk actie waarin je denkt van, het is toch uitzicht presidentieel, maar laat dat beleid dan alsjeblieft ook wat boven de politiek verheven zijn. Dat zie ik niet helaas.
Oké, ik vind het best wel een heftige stap deze eigenlijk.
Ik schrok ervan. Ja. Het is geen goed, op zich is dit allemaal te overkomen, want NGO's kunnen het misschien overnemen, die rol op zekere hoogte. En Zuid-Koreaanse burgersamenleving is heel actief met veel NGO's en dat mensen zijn vaak bereid om dingen van de staat over te nemen, maar het is wel een teken aan de wand.
Ja. Precies, een teken aan de wand. Aan de andere kant, het aantal Noord-Koreaanse vluchtelingen dat naar Zuid-Korea is gegaan, is enorm afgenomen de laatste jaren. Het is, ik weet het niet meer helemaal, maar ze hadden toen de cijfers laten zien, volgens mij gedaald tot iets van rond de 10 nog maar per jaar. Als ik me goed herinner. Ja. Correct me if I'm wrong, vanzelfsprekend. Dus heeft het misschien ook daarmee te maken dat het meer pragmatisch is? Of moeten we dit echt zien als een politieke handeling?
Nee, kijk, het wordt zeker, dat is denk ik zeker de aanleiding en ook de legitimering ervan. Maar in eerdere jaren, toen dit ook het geval was, is deze beslissing niet genomen. Dus, en daar moet wel bij worden gezegd dat er Noord-Koreaanse vluchtelingen die direct uit Noord-Korea komen, die komen al jaren niet meer binnen. De vluchtelingen die nu binnenkomen zijn Noord-Koreanen die al heel lang soms in China zitten. En van daaruit dan doorvluchten of geen keuze meer hebben dan...
Weten te smokkelen naar Korea toe.
Maar dus die grens tussen Noord-Korea en China zit veel dichter dan vroeger. Ja. Dat is wel een punt. Maar goed, ik wil niet uitsluiten dat dat de echte motivatie is. Maar de optiek ervan nu is niet goed.
En dan optisch ziet het er niet goed uit. Ja,
voor de laatste 5 minuten nog een prangende vraag. Ik zag laatst in het nieuws dat Kim Jong-un een paar soldaten ging eren met zo'n speldje. Daarna een knuffel ging geven. De soldaten gingen huilen. Grote eer. Nou, dus waar een aantal jaren of een tijdje geleden nog werd ontkend door Noord-Korea dat ze soldaten hadden gestuurd om te vechten, wordt het nu erkend.
Tegen Oekraïne.
Tegen Oekraïne. Wordt dat nu erkend? Wat zegt dat over de staat van het Noord-Koreaanse regime? En als laatste vraag om af te sluiten, staat het Noord-Koreaanse regime nu eigenlijk niet sterker dan ooit tevoren? Ja. Ze hebben erkenning, ze hebben kernwapens, ze hebben een soort van economie dat genoeg is om hun regimebelangen draaiende te houden. Ze hebben hun opties. Zou dat eigenlijk niet de conclusie kunnen zijn?
Zal ik beginnen met die laatste vraag?
Ja.
Ja, ik ben bang dat ze gelijk hebben. Ja, ik vermoed dat dit regime er beter voor staat dan in lange tijd. Ik denk dat er weinig andere momenten zijn in de Noord-Koreaanse geschiedenis dat het regime zo stevig in het zadel leek te zitten met die kernwapens inderdaad. Met dat bondgenootschap met Rusland, dat alleen maar lijkt te groeien en dat zich ook lijkt te diversificeren. Het gaat niet alleen maar meer om soldaten, het gaat om veel meer. Ja. Zeker, er komt geld het land binnen, er komt energie het land binnen, er komt technologie het land binnen, er komen de grondstoffen die je nodig hebt, die je zelf niet hebt, komt allemaal het land binnen. Ja, absoluut.
En jarenlang hadden ze een mindere band met de Chinezen.
Ja.
De band tussen Noord-Korea en China was natuurlijk altijd daar. En Noord-Korea was erg afhankelijk van China. Maar de laatste jaren leek het toch wat minder te gaan. Inmiddels lijkt Xi Jinping Kim ook weer in de armen te hebben gesloten. Heeft dat wellicht ook te maken met die hechte relatie tussen Rusland en Noord-Korea?
En klein punt nog erbij. Ik zag ook dat India ook een ambassade heeft geopend. Of bereid is te openen.
Ja, nou dat is misschien nog wel het meest veelzeggend. Ja, nee, even eerst over China. Ja, dat is een lastige relatie altijd, al heel lang. Ik denk dat in Beijing ook kijken de teleurgang, de geopolitieke teleurgang van Amerika, dat het makkelijker is nu om Noord-Korea te accepteren dat gewoon goede banden zijn ook ten dele afhankelijk is van Rusland. Dat lijkt mij toch wel een duidelijke openbare erkenning van het feit te zijn de manier waarop Kim Jong-un is onthaald in China. Dat India, dat van oudsher trouwens wel hele oké relaties heeft met Noord-Korea, maar ook met Zuid-Korea, een overwegende ambassade in Pyongyang te openen. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben dat Noord-Korea inderdaad een land is dat gewoon weer mee gaat doen in de internationale wereld. En de sancties, ja, wie gaat ze handhaven? Dat is één punt. Maar om terug te komen op je andere vraag. Kim Jong-un zo duidelijk nu erkent, en Poetin heeft ook erkend, er hebben Noord-Koreanen gevochten, er vechten Noord-Koreanen en er zullen Noord-Koreanen vechten om Rusland te beschermen tegen de Oekraïense neonaties, zoals geloof ik de term die werd gebruikt. Dat wordt nu erkend. Noord-Koreaanse gesneuvelde soldaten worden erkend door de staat. En dat is het belangrijke daarin is, het is voor hun familie prettig, omdat ze een held in de familie hebben. Daar zitten allemaal voordelen aan, ook al is die held dood. Maar het betekent ook dat deze soldaten hun acties in Rusland dan Oekraïne een plek krijgen in het nationale verhaal. En dat betekent ook dat er niet snel een einde aan zal komen. Zolang die oorlog voortduurt, zullen de Noord-Koreanen vechten, vermoed ik. En wat je denk ik ook hier ziet, is op een ander niveau dat datgene wat zich al een hele tijd afspeelde, we wisten dat de Noord-Koreanen vechten, hoe hard Noord-Korea het ook ontkende, hoe hard Rusland het ook ontkende, dat die dingen die onder de oppervlakte zich afspeelden nu duidelijk naar buiten komen en ons een beter beeld geven wat er echt gebeurt. En dat is denk ik, dat is een heel mooie symmetrie met hoe Noord-Korea zich nu manifesteert. Dat al die relaties die het land al lang had en die vaak half illegaal waren, maar die wel belangrijk waren voor het economische overleven van Noord-Korea, dat die nu naar boven komen en zichtbaar worden. Dus de echte plaats van Noord-Korea in de wereld wordt langzamer zeker zichtbaarder. En dat komt soms verrassend over, maar dan ja, als ik even zuurpruimerig mag reageren hierop. Dit hadden we natuurlijk moeten zien aankomen. De Noord-Koreaanse troepenzending naar Oekraïne, idem, of naar Rusland, idem dito, dat hadden we echt moeten zien aankomen.
Hadden we er iets aan kunnen doen?
Ja, absoluut.
Wat hadden we kunnen doen?
Nou, het hangt vanaf op welk moment je er iets aan had willen doen. Als het gaat om Noord-Korea en te zorgen dat er misschien kon worden gepraat met Noord-Korea, want een echte oplossing zie ik niet. Ook niet, dan heb je, als je echt dit regime uit de macht zou willen ontzetten, dat heb je wel nodig voor een echte oplossing. Dan heb je het over een militair conflict waarvan ik de schaal niet kan overzien. Dus daar moet je nee tegen zeggen. De prijs die daarvoor betaald door iedereen, door de halve wereld, zou gewoon te hoog zijn. Maar wat je dan moet doen, is het land zodanig onder druk zetten, of zodanig op de pijnlijke plekken drukken, dat je met elkaar kunt praten. En dat er inderdaad ja, tit voor tat, dit voor dat kan worden gegeven. Nou, dat hebben we niet gedaan, omdat we de sancties nooit serieus hebben gehandhaafd. Als we 90.000 flessen wodka, als die dan op een schip in de Rotterdamse haven worden ontdekt, want met de naam van Kim Jong-un erop. Ja. En als het een van de zoveel, van de vele keren is dat het gebeurt, volgens de douane, dan denk ik van ja, dan is er toch iets mis met onze sanctiehandhaving.
Ja.
Dat hadden we moeten doen. In een later stadium nu, toen Noord-Korea had besloten, nou, we nemen het risico op misschien zelfs een militaire aanval op Noord-Korea door mensen, door soldaten te sturen om aan Russische kant tegen Oekraïne te vechten. Dat is denk ik wel scenario waar ze echt rekening mee hielden. En kijken wat er gebeurt. Wat gebeurde er? Twee keer een persconferentie van Mark Rutte. Wat er toen had moeten gebeuren, denk ik, en laat me graag verbeteren hierdoor de mensen met meer geopolitiek en vooral strategisch inzicht dan ik. De NAVO daar had troepen moeten committeren. En naar Oekraïne moeten sturen. Misschien niet aan het front. Ik denk dat dat een escalatie was geweest waar je misschien over wil nadenken.
Maar misschien westelijk gedeelte.
Ja, precies. Van kijk, oké, prima. Noord-Korea, stuur die 12.000 troepen vooral. Kijk eens wat we hier hebben. 15.000 NAVO-troepen. Ga je ze inzetten? Nou, wat zou er dan met onze troepen gebeuren? Het is zo'n simpel, stom spelletje van chicken is het ook wel weer met Noord-Korea. Het is
spiegelende escalatie. We hebben vorig jaar daar ook de podcast over opgenomen. Ja. Had inderdaad heel erg verstandig geweest. Ik wil nog één vraag stellen. Sorry, Rajiv.
Ja, de laatste vraag.
Laatste vraag, beste luisteraar. Het is de moeite waard. Ja. En dat is toch nog waar ik eerder ook over de vragen over had gesteld. Vanmorgen is er naar buiten gekomen dat Trump heeft geprobeerd in zijn eerste termijn troepen te sturen naar Noord-Korea om afluisterapparatuur te installeren terwijl die onderhandelingen plaatsvonden. Wat betekende dit? Nu dit naar buiten is gekomen en er ook enkele vissers, Noord-Koreaanse vissers, zijn vermoord, moet ik het zeggen.
Ja, het had echt oorlog kunnen worden. Dat is, ik bedoel, steeds voordat Noord-Korea commando's naar Amerika stuurt en die worden ontdekt en die vermoorden de Amerikaanse burgers die hen ontdekken. Ja. Dat is volgens mij de premisse van veel slechte oorlogsfilms. Ik heb er veel gezien die op die manier beginnen. Dus dit is werkelijk. Ik sta er echt. Ik bedoel dat Trump niet het grote geopolitieke licht is dat hij zelf denkt dat hij is. Dat weet ik. Maar dat hier niemand van heeft kunnen zeggen: dit is geen goed idee. Laat je dan maar betrappen en smeren. Maar door zo'n een misdaad te. Is dit een oorlogsmisdaad? Het is in ieder geval een misdaad. Te begaan, ja, dan maak je het natuurlijk absoluut onmogelijk om nog te praten met elkaar. Het is zo dom en dat. Ik heb er werkelijk geen woorden voor. En zeker niet met volgens mij de technologie die Amerika voor de rest heeft om af te luisteren vanuit de lucht en de ruimte bijvoorbeeld.
Ja, ik vroeg me ook af de noodzaak hiervan. Je stuurt dat er gewoon een of andere geavanceerde drone of je kijkt met op afstand van die kijkers waarmee je zelfs stemgeluiden kunt aflezen.
Kijk, dat. Ik denk niet dat dit de investering of het risico waard was.
Nee.
En dat je als president van het machtigste land ter wereld, toen nog althans, God weet hoe dat nu is, maar dit soort risico's bereid bent te nemen, dan denk ik dat je te veel slechte films hebt gekeken en je te veel daardoor laat beïnvloeden. Ja, ik heb geen woorden voor hoe dom dit was. Nou weet ik natuurlijk niet de hele achtergrond. En misschien was er wel een hele, hele belangrijke, cruciale reden waarom je dit wel moest doen, waarom ik geen andere keuze had dan dit te doen. Maar zoals de feiten die in de New York Times stonden, denk ik dom. Zeker op het moment dat je met elkaar praat.
Helder.
Geen woorden voor.
Nog één laatste gesloten vraag aan jullie beiden. Mm-hmm. Dus alleen maar ja of nee. Tekende de nieuwe wereldorde zich afgelopen week in jullie ogen af met de SEO-bijeenkomst?
Ja.
Eerst bij jou, Rajiv.
Zeker, 100%. Ja. Het is al, waar we misschien eerst zeiden van we gaan naar de multipolaire wereldorde, is niet het geval. We leven er al in. We leven in de beginfase van deze nieuwe orde.
Remco?
Volledig eens met Rajiv, ja. En weet ik niet of we ook weten dat we hier ook in leven. Niet iedereen is wakker, volgens mij. Maar absoluut, ik ben helemaal met Rajiv eens.
Nou, dankjewel. Nou, dan zijn we hiermee gekomen aan het eind. Dank Michel, dank Remco voor deze zeer interessante podcast over eigenlijk de Noord-Koreaanse geopolitiek. En hoe het Noord-Koreaanse regime er eigenlijk in slaagt hun geopolitieke positie te versterken. En ook de regimebelangen te versterken. We hebben gekeken welke rol Rusland erin speelt en natuurlijk ook China. En dan natuurlijk Trump kan door geopolitiek wanbeleid dit hebben versterkt. Maar dit was eigenlijk een trend dat al gaande was. Dat Noord-Korea zich gesterkt vond om geopolitiek naar buiten te treden. Mede door toeroep van een sterker wordende China. We hebben gehad over hoe de Zuid-Korea daarnaar kijken. Over het spelletje dat in Zuid-Korea wordt gespeeld om wel of niet aan vreedzame coexistentie te doen met Noord-Korea. En natuurlijk ook welke rol Noord-Korea speelt in eigenlijk Europese geopolitiek. Dat je ziet dat ze in staat zijn om Europese geopolitiek zodanig te veranderen dat een oorlog hier maar kan voortduren. En eigenlijk hoe wij daarop reageren, hoe we er eigenlijk anders op zouden moeten reageren. En hoe je met regimes als Noord-Korea moet omgaan. Dus ook dank daarvoor voor de tips, Remco, die je hebt gegeven. En ook beste luisteraars, ik zou zeggen, los van het luisteren naar de podcast, lees ook vooral de artikelen, de updates die we schrijven. Remke heeft een paar al geschreven. Ze zijn zeer interessant, zeer verdiepend. En het helpt ook jou om afscheid te nemen van je ongeïnformeerde zaak.